Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De instapkosten voor pensioensparen kunnen oplopen tot meer dan 10%. Dat is het geval bij maar liefst 880.000 contracten in ons land. Meta Platforms, het bedrijf boven onder andere Facebook, heeft gisteravond na beurs stevige klappen gekregen. Ze geven meer dan verwacht uit aan AI. En de brouwer van Kasteelbier en Filou verwacht dit jaar 10-15% meer te verkopen. De CEO legt uit wat fruitbier daarmee te maken heeft. Het is donderdag 25 april. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Wie zijn of haar toekomstig pensioen aanvult met een spaarverzekering, ziet de instapkosten soms oplopen tot meer dan 10% van de premie, blijkt uit een onderzoeksrapport van de toezichthouder FSMA, die de kosten voor het eerst in kaart brengt. Peter van Maldegem van de Mijn Geld-redactie, goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Je hebt dus gekeken naar dat rapport, Peter. Het gaat om die tweede pensioenpijler, de groepsverzekering. Voor werknemers is dat en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. En ook die derde pijler, het individuele sparen, daarmee beginnen, dat kost wel wat.
Ja, dat kan heel erg variëren. Als we kijken naar de instapkosten, dus de kosten die je betaalt op de premie, dan liggen die gemiddeld op 3%. Maar achter dat gemiddelde schuilen heel grote verschillen. We zien dat bij de derde pijler, de pensioenspaarverzekeringen, dat bij 800.000 contracten de kosten hoger liggen dan 10%. Een deel van die kosten gaan niet alleen naar de verzekeraar, maar gaan ook naar de tussenpersoon die eigenlijk de verzekering verkoopt.
Ja, de makelaar dus, Peter. Heel veel Belgen doen aan pensioensparen via een zogeheten tak 21 verzekering met kapitaalgarantie. Kleine groep doet dat via een fonds, dat is dan een tak 23 verzekering. Ja, zijn die vaststellingen van de FSMA gelijklopend voor die twee methodes?
Toch niet. Dat heeft alles te maken met de kostenstructuur. Want naast de instapkosten heb je ook beheerskosten. En die beheerskosten worden jaarlijks afgehouden. Mm-hmm. En we zien dat in tak 23-formules die beheerskosten veel hoger liggen dan in de tak 21-formule. Gemiddeld 2,34%, terwijl dat voor een tak 21 0,05% is. Instapkosten zijn hoger bij de tak 21-formules, beheerskosten bij de tak 23.
Oké, wat is dan de beste keuze, Peter?
Dat kan je inderdaad heel moeilijk op voorhand zeggen. Het zou logisch zijn om te zeggen van instapkosten boven 10%, dan moet je zeker niet doen. Maar als je dan natuurlijk spreidt over 30 jaar, dan zou het perfect kunnen gebeuren dat je kapitaal hoger ligt met 10% instapkosten en lage beheerskosten dan met heel lage instapkosten en hoge beheerskosten. Dus daarom heeft de toezichthouder FSMA ook een tool ontwikkeld waarmee je dat perfect kunt berekenen.
Dankjewel, Peter.
Graag gedaan.
En lees de hele analyse over de kosten van pensioensparen op tijd.be of in onze app.
2.
Vanaf maandag herneemt de productie bij Van Hol met een tewerkstelling van 350 mensen. Het gaat om de doorstart van de trailerafdeling na de definitieve overname door GRW, onderdeel van Cargoboel Schmitz. Dat hebben de curatoren bevestigd aan ons hier bij de Tijd. Hoewel het principesakkoord al van 10 april dateert, heeft het dus nog 2 weken toch geduurd om tot een definitieve overeenkomst te komen. Financiële details worden niet bekendgemaakt. Hoe dan ook, vanaf maandag maken ze bij Van Hol dus opnieuw trailers. Al gaat het in eerste instantie om de afwerking van voertuigen die zich al in een eindfase bevinden. Begin juni start dan de volledige productie. De autobusactiviteiten gaan zoals bekend naar het Nederlandse VDL. Na het principesakkoord is het daar nog wachten op een definitieve overname. Maar volgens de curatoren verlopen de gesprekken constructief, zoals dat dan heet.
3.
Naar de cijfers van Facebook-moeder Meta dan. Die hebben ze gisteravond laat na beurs gegeven. Winst en omzet lagen het voorbije kwartaal hoger dan voorzien. Maar toch kreeg het aandeel een stevige klap na beurs. En dat heeft alles te maken met de vooruitzichten. Wat is daar aan de hand? Technologie, dat is bij de tijd onder meer voor collega Roland Legrand. Goedemorgen, Roland.
Goedemorgen, Bert.
Je hebt afgelopen nacht de toelichting voor analisten gevolgd. Roland, wat is je bijgebleven?
Op het eerste zicht was dat eerste kwartaal van Meta-platforms beter dan verwacht. Zowel de omzet als de winst per aandeel kwamen boven de consensus uit van de financiële analisten. Omzet steeg met meer dan 27% jaar op jaar. Winst per aandeel ging maal 2. En CEO Mark Zuckerberg zei, wel, het is een goede start van het jaar. Maar ondertussen zakte het aandeel tot 15%.
Dat is een stevige klap. Roland, hoe komt dat?
Dat had alles te maken met het feit dat de verwachtingen tegenvielen. Voor het tweede kwartaal wordt een tegenvallende omzet verwacht onder de consensus. En bovendien blijken de kapitaaluitgaven, de investeringen in 2024, wel die gaan hoger uitkomen dan verwacht. En dan eerder werd vooropgesteld, namelijk 35 tot 40 miljard dollar. Gaan die investeringen bedragen. En dat komt omdat er zwaar wordt geïnvesteerd in AI. Niet alleen in metaverse, virtual en augmented reality, maar ook in AI dus. En Zuckerberg zei van, kijk, het feit dat dat aandeel zo daalt, we zijn dat eigenlijk historisch gewend, wanneer dat we investeren in het opschalen van nieuwe producten die nog geen geld opbrengen. Maar op langere termijn komt dat goed en wordt dat wel degelijk heel rendabel. En hij verwees bijvoorbeeld naar de korte Reels-video's. Hij vraagt dus geduld, maar daarvan bleek bij de beleggers niet veel te merken.
Dankjewel, Roland.
Dag.
En bij Meta is AI een kost, maar bij Microsoft worden ze er misschien wel rijker door. Hoe rijk? Daar kijken we naar uit bij de tijd vandaag. Want uitsluitsel daarover krijgen we vanavond bij de presentatie van de jongste kwartaalresultaten. Beleggers kijken daarbij uit naar de cloud-afdeling van Microsoft en de verkoop van abonnementen op zijn kantoorsoftware. Want dat zijn de twee afdelingen waar Microsoft het meest kan profiteren van zijn alliantie met OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. 13 miljard dollar heeft Microsoft daarin geïnvesteerd. Gevolg, ze stoppen tegenwoordig AI-hulp in de kantoorsoftware 365. Dat hulpje kennen gebruikers onder de naam Copilot, kost ze $30 per maand. En dat kan Microsoft volgens analisten vanaf volgend boekjaar $5 miljard aan inkomsten opbrengen. En waarom we ook naar die cloud-afdeling kijken? Wel nu, AI heeft rekenkracht nodig. Cloud-infrastructuur dus. En die heeft Microsoft natuurlijk met zijn cloud-dienst Azure. Benieuwd dus in welke mate die AI-diensten bijdragen tot de verdere groei van Azure. Het Italiaanse modebedrijf Prada verrast met goede kwartaalcijfers. En in de luxe sector is dat best opvallend. Zeker als je het vergelijkt met het resultaat van de Franse reus Kering met zijn kroonjuweel Gucci. Dat merk heeft het lastig. Het aandeel Kering ook trouwens bijna 7% eraf gisteravond. De boom in de verkoop van luxe tijdens de pandemie is stilgevallen. Toch voor het segment dat net onder die hoogste prijzen zit, Gucci dus. Het zou ook aan de slapbakkende Chinese economie liggen. Voor de pandemie was dat land nog een winstmotor voor de luxe sector. Maar dat is nu veel minder het geval. En om terug te keren naar Prada, die Chinese terugval blijkt nogal mee te vallen voor hen. Tijdens het voorbije kwartaal is de verkoop met 10% gestegen, daar in Japan met 30% en in Europa met 18%. Alleen de VS blijft wat achter. Opvallend, de omzet van het aparte merk Miu Miu is bijna verdubbeld en stevend voor het eerst af op meer dan $1 miljard. Hoe ze dat geflikt hebben? Miu Miu is een trendsetter die met een opvallend design en via beroemde influencers vooral populair is bij generatie Z. Een beetje anti-Gucci eigenlijk. Daar is ons pintje weer. Misschien drink je ook al graag eens een rougeke. Rood fruitbier wordt alsmaar populairder, merken ze ook bij brouwerij Van Honsebroek in Isegem. Hun kasteelbier rouge was al een gevestigde waarde. En ook Rubus, het nieuwe fruitbier dat ze vorig jaar gelanceerd hebben, viel meteen in de smaak. Het was de beste lancering van 2023 bij Colruyt, zegt co-CEO Michiel Klinken.
Ik denk dat we al lang zien dat er een trend is naar sterk fruitbier. Zeker met kasteelbier rouge als onze trekker. En dat we met Kasteel Rubus, Framboise, wouden onze marktaandeel verstevigen. Maar dat zo snel ging gaan, hebben we niet verwacht.
Terwijl de totale bierverkoop in België vorig jaar met 5% is gedaald, heeft Brouwerij Van Honsenbroek 1% meer kunnen verkopen. Het plan voor dit jaar: nog eens 20.000 hectoliter extra produceren.
Ja, ook dit jaar hopen we voor tussen de 10 en 15% te groeien. Buiten investeringen in innovatie en kwaliteit merken we natuurlijk ook dat we het huidige volume en de groei ook aankunnen. Dus daarom dat we ook investeren in een extra vatenlijn voor het volume aan te kunnen. Dat is voornamelijk gefocust op Frankrijk, die enorme groeimarkt is. Maar ook extra tanks voor de vraag naar onze fruitbieren te realiseren.
En ze focussen niet alleen op bier met alcohol.
Maar ik denk dat het niet langer mogelijk is voor als brouwer te ontkennen dat alcoholvrij segment er is en er zal blijven. Ik zelf ben ook nu 30 jaar geworden en ik merk dat er heel veel vrienden bewuster bezig zijn met alcoholverbruik en de momenten waarop dat ze alcohol consumeren. Dus onze lancering van een Kasteel Bier Rouge 0.0 zal daartoe bijdragen.
Brouwerij Van Honsenbroek staat intussen ook internationaal op de kaart en wil in de toekomst nog meer bier exporteren.
Momenteel zit men in 70 landen dat we exporteren en we zien dat er daar ook nog altijd veel potentieel is. In Amerika hebben we daar een eigen sales team ontwikkeld voor ook daar aan die vraag te kunnen voldoen. Voor elke markt hebben we natuurlijk een ander assortiment. En zo zitten we ook in Mexico en Chili bijvoorbeeld met een barista chocolat quad. Een combinatie tussen Belgisch bier, chocolade en koffie, wat dat natuurlijk voor deze landen een ideale match is.
7. In onze verslaggeving in de aanloop naar de verkiezingen schakelen we vandaag opnieuw een versnelling hoger. We lanceren hier bij de tijd namelijk onze kieswijzer. Het is geen test en al zeker geen advies, maar een bondige, overzichtelijke weergave van de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen. Collega Bart Haak van de politieke redactie heeft die kieswijzer meegemaakt en weet er dus alles over. Goedemorgen, Bart.
Goedemorgen.
De programma's, Bart, zijn gebundeld per partij in die kieswijzer, maar ook per thema en ook nog eens aan de hand van zowat 50 vragen. Hoe zit dat?
Wel, ik heb alle partijprogramma's bekeken, gelezen. Het is alles samen rond de 1000 pagina's. En dan hebben we die eigenlijk opgesplitst, een dwarsdoorsnede gemaakt aan de hand van een 50-tal vragen. Bijvoorbeeld, moeten de kerncentrales langer open blijven? Moet in het onderwijs de vaste benoeming van leerkrachten blijven? Moet de loonnormwet, die een plafond bovenop de loonevolutie, moet die wet blijven? En dan gekeken wat alle partijen daarover zeggen en het overzicht gemaakt wat hun antwoord is op die vraag.
Dat is een hele hoop, Bart. Belangrijke vraag waar we hier bij de tijd vaak op focussen. De centen, de begroting. Vinden we in die partijprogramma's daar ook al goede antwoorden op dat begrotingstekort en wat daaraan te doen?
Zeer vaag en soms zelfs helemaal niet. Dus je merkt dat daar wat de grote discussie van na de verkiezingen dreigt te worden, dat we daar nog heel weinig mee bezig zijn. Partijen doen wel voorstellen, maar vaak zijn ze zeer algemeen. Bijvoorbeeld meer mensen aan het werk krijgen, terugverdieneffecten van publieke investeringen, strijd tegen fiscale fraude. Alsof die recepten vandaag al niet geprobeerd worden. Andere antwoorden zijn dan weer zeer radicaal. De transfer afschaffen of een miljonairstaks van 8 miljard euro. Waarbij je de vraag kan stellen, ja, is dat politiek zo haalbaar? Zal dat snel werken? En je merkt dat eigenlijk op de kern van de discussie, die begroting op orde krijgen, op een manier die misschien een beetje pijn zal doen, dat daar vandaag het debat absoluut nog niet over gaat.
Dankjewel, Bart.
Graag gedaan.
De kieswijzer dus, zoals gezegd, vanaf vandaag op tijd.be of in onze app. Daarmee zit de 7 er weer op. Wie nog meer wil beluisteren over de verkiezingen, de keuze is reuze, want we hebben hier bij de tijd deze week zomaar eventjes 2 nieuwe verkiezingspodcasts gelanceerd. De 7 van de 7, met voor elke politieke partij de 7 vragen die er volgens ons toe doen. En de 7 kiest elke week alle ins en outs van de kiescampagne, geanalyseerd door onze experten. Deze week door Isabel Albers en Jasper Doren, zeker te beluisteren en allemaal terug te vinden in het kanaal van de 7. Ik steek ook links in de show notes. Voilà, nog een fijne dag en tot morgen.
Dit was de 7. Met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op De Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer. Tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.